Goedemiddag, u hier in de kerk en ook wie thuis met ons betrokken is via internet met deze dienst. Hartelijk welkom namens de kerkenraad in deze dienst. Zoals gebruikelijk beginnen we de dienst met een moment van stilte uit eerbied voor God. En om ons te realiseren dat we in zijn huis zijn, zullen we daarbij gaan staan. Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt, die eeuwig leeft en niet loslaat het werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene der doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Psalm 93 zingt over de macht van God. Welke macht je ook kunt bedenken. En in de Bijbel is water, het oervloed, het water is vaak een dreigende macht. Een dodelijke macht. En daar zingt Psalm 93 over. Maar dat God ook sterker is dan die macht van water. Zodat je er niet bang voor hoeft te zijn. We zingen samen Psalm 93. Gemeente, zullen we samen bidden om de zegen van God in deze dienst. Ja, Heer, zo mogen we ons geloof uitzingen. Dat u de machtige God bent. En dat u vaste grond onder onze voeten geeft. De aarde door u geschapen. Waar wij op staan en waar wij op leven. Wij mogen ons geloof uitzingen dat u het bent die alles in handen houdt. Die regeert. Bij alles wat er in ons leven wisselt. Als we over een paar dagen ook weer het oude jaar gaan afsluiten. En aan een nieuw jaar beginnen. Als zo de fasen in het leven elkaar afwisselen. Gezondheid. Ziekte. Proces van veroudering. Als in de natuur de seizoenen elkaar afwisselen. En het dag en dan weer nacht is. Het een en al beweging. En daarbij genomen de onrust in de samenleving. En in de grote wereld gebeuren. De onzekerheid van de toekomst. Maar u bent machtiger dan welke andere macht dan ook. En u bent de stabiele factor. En u bent de God die zich openbaart, die zich bekend maakt in uw woord. Dat u het dan ook bent die aan ons leven stabiliteit wilt geven. Heren, daar mogen wij ook vanmiddag weer over horen vanuit de Bijbel. Dat geeft u ons als een cadeau. We danken u dat we als gemeente van u zo samen mogen zijn. De gemeente van u die u ook in stand houdt. In de wisseling van alle tijden. Daar staat u zelf garant voor. U, Heer Jezus, hebt voor uw gemeente uw eigen leven gegeven aan het kruis. En zo lief hebt u haar. En zo zullen wij als kerk van u nooit uit uw hand vallen. Heren, dat mag ons rust geven. Daar mogen wij van genieten. Ook in de rust die u zo geeft in een dienst als deze. Wees bij ons hier in de kerk en bij wie thuis met ons betrokken is. En dat uw Heilige Geest zo werkt, dat we inderdaad die diepe zekerheid in ons bestaan bevestigd krijgen. Of als we die kwijt zijn, dat u die aan ons wilt geven. Heren, we bidden u dit om Jezus wil. Amen. Uit de catechismus hadden we uit zondag 16, die bestaat uit een viertal vragen met antwoorden, het grootste gedeelte al gelezen, de vragen 40 tot en met 43, maar er was er nog eentje die ook nog open stond en die lees ik daarom vanmiddag. En dat gaat over het artikel uit de apostolische geloofsbelijdenis dat Jezus is neergedaald in het rijk van de dood of in de hel. Want daar is de catechisme mee bezig. Het uitleg van de apostolische geloofsbelijdenis. En zondag 16 gaat over de uitleg wat de dood van Christus betekent voor ons. Waarom dat moest gebeuren. Hij moest sterven, hij moest begraven worden. En dan volgt er in de apostolische geloofsbelijdenis ook dat artikel over waarom. Dit is een vraag, hè? Waarom volgt dan nog nedergedaald ter helle? Nou, het antwoord is als volgt. Opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen verzekerd en volkomen getroost mogen zijn, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke angst, smarten, verschrikking en helse kwelling, die hij ook in zijn ziel, zowel aan het kruis als daarvoor heeft doorleden, dat hij daardoor mij van de helse angst en pijn heeft verlost. Bij dit artikel lezen we uit de Bijbel Psalm 116. Over doodsangst gaat die psalm. Tini zal dat voorlezen. En als we naar geluisterd hebben vanuit de Bijbel, willen we er ook uit gaan zingen. Psalm 116, oud berijmd, de coupletten 1, 2, 3 en 8.
De Heer heb ik lief, Hij hoort mijn stem, mijn smeken, Hij luistert naar mij. Ik roep Hem aan, mijn leven lang. Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan. Ik voelde angst en pijn. Toen riep ik de naam van de Heer, Heer, red toch mijn leven. De Heer is genadig en rechtvaardig. Onze God is een God van ontferming. De Heer beschermt de eenvoudigen. Machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd. Kom weer tot rust, mijn ziel. De Heer heeft naar je omgezien. Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood, mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed. Ik mag wandelen in het land van de levenden, onder het oog van de Heer. Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik, ik ben diep ongelukkig. Al te snel dacht ik, geen mens die zijn woord houdt. Hoe kan ik de Heer vergoeden wat Hij voor mij heeft gedaan? Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de Heer en mijn geloften aan de Heer inlossen, in het bijzijn van heel zijn volk. Kostbaar in de ogen van de Heer is het leven van zijn getrouwen. Ach Heer, ik ben uw dienaar. Uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares. U hebt mijn boeien verbroken. U wil ik een dankoffer brengen. Ik zal de naam aanroepen van de Heer en mijn geloften aan de Heer inlossen, in het bijzijn van heel zijn volk, in de voorhoven van het huis van de Heer, binnen uw muren, Jeruzalem. Halleluja.
Thank you.
Gemeente, laten we zo meteen na de preek gezang 90, een couplet 1, 7 en 10 zingen. En gezang 90 is een berijming van het slot van Romeinen 8. Bekende gedeelte van wat Paulus schrijft. Gemeente hier in de kerk en ook thuis. Ik las het laatst in een interview met een psychiater, dus die kan het weten, die heeft er verstand van, dat de allergrootste angst van mensen is het verlies van controle. En ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt. Ik wel een keer, ik heb het volgens mij ook wel eens een keer verteld. Even letterlijk het verlies van controle over je auto. Dat je in een slip raakt. Ik heb het één keer meegemaakt. Dat ik met mijn auto in een slip raakte. En dan word je gelanceerd. En je hebt het stuur in je handen. Maar dat is een hele... Nou, dat is inderdaad ontzettend angstig. Want waar gaat dat dan heen? Ik kwam gelukkig terecht in een vangrail. Dus het is goed afgelopen. Maar even dat gevoel. Je kunt het ook hebben als je in het ziekenhuis wordt opgenomen. En je komt dan op zo'n operatietafel te liggen. En dan moet je je totaal overgeven aan wat er gaat gebeuren met je. Je moet de regie over je eigen leven uit handen geven. En dat doe je dan op zo'n moment natuurlijk. Ook in het volste vertrouwen van de artsen. Onder wiens handen je zit en de verpleegkundige. Je hebt ook geen keus. Je wilt natuurlijk, je hebt ergens pijn, je hebt een kwaal, daar wil je vanaf. Maar ondertussen blijft dat dus wel zo. Je hebt geen keus. Je hebt niet meer de regie over je eigen leven. Wat gaat er gebeuren? En ik weet niet, of misschien zijn de mensen die dat wel hebben meegemaakt, dan word je vaak ook onder narcose gebracht. Ja, kom je daar weer uit? In de Bijbel staat het verhaal van koning David, die eens een keer van God de keus voorgelegd krijgt om of in handen van mensen te vallen, of in de handen van God. Als straf voor een zonde die hij heeft begaan. En David kiest er in dat geval dan toch maar voor om in handen van God te vallen. Want, zegt hij, handen van mensen zijn, als het erop aankomt, niet te vertrouwen. Dan vertrouw ik maar liever toe aan de handen van God. De angst van alle angsten. Het verlies van regie. Psalm 116 is een psalm over angst. Over angst voor de dood. In die psalm wordt de dood een macht genoemd en de dichter zit in de macht, in de greep van die dood. Banden van de dood omknelden mij. Dat is het beeld van de dood die als een jager of als een roofdier die dichter heeft opgejaagd. Hij is de prooi. Dat gebeurt in nachtmerries, hè? Nachtmerries, dan word je, er is een monster en jij wordt opgejaagd door dat monster en heel lang dan dreigt hij je te pakken te krijgen en dan lukt het niet, maar uiteindelijk kom je een keer met de rug tegen de muur te staan en dan, dat is een nachtmerrie. Nou, dat is het nachtmerrieverhaal van Psalm 116. Banden van de dood omknelden mij. Hij is als het ware met touwen, met banden, is hij te pakken. Gepakt, gevangen genomen, vastgebonden, en je kunt geen kant meer op. Ik heb er benauwd van, omknelling. Dat zegt hij ook in vers 6, je kunt vertalen, ik kon niets meer. De totale verlamming en machteloosheid. Vers 10, ik ben diep ongelukkig, zo voelt hij zich. In die beknelling, in die macht van de dood. Maar het is zijn situatie. Zo ziet het er voor hem uit. Hij is in het ongeluk gestort. En wat hij er onder meer mee bedoelt, dat wordt in het vervolg, in dat vervolgvers uitgelegd. Geen mens die meer woord houdt, staat daar. Geen mens die meer woord houdt. Dat moet je eens een keer proberen voor te stellen. Zo'n situatie, dat je daarin verkeert. Dat je niemand meer kunt vertrouwen. Dat je mensen om je heen hebt waar je van op aan kunt. Dat geeft zekerheid, dat geeft vastheid in je leven. In de grote samenleving, dat je met elkaar wetten en regels hebt afgesproken. En daar kun je elkaar op aanspreken. Dat geeft zekerheid. En binnen de wat kleinere kring van familie. Dat je daarop terug kunt vallen, op vrienden en familieleden. Maar moet je eens proberen in te denken dat dat er niet meer is. Een samenleving van wetteloosheid. Totale anarchie. En jij in je eentje. Je kunt het van alle kanten verwachten, het onheil. Niets wat meer zekerheid biedt. Totaal aan jezelf overgeleverd zijn. De angst van alle angsten. Totale eenzaamheid. Nou, in de psalm wordt het als het ware samengevat in die uitdrukking: banden van de dood hadden mij omkneld. De dood is het ook zo, hè? Letterlijk, in lichamelijke zin, dan vervalt het leven uit elkaar, verbrokkelt het. Een schrikbeeld. Maar wat de dood nog het meest bedreigend maakt, de Bijbel, is dat de dood scheiding van God betekent. De dood, dat is in de voorgaande vragen met antwoorden, als het gaat over de betekenis van het sterven van Christus, ook al duidelijk geworden. De dood is Gods oordeel op de zonde. Die mogelijkheid. Dat ook God er niet meer is om vastheid te geven. Dat zou onze grootste angst moeten zijn. En misschien is het ook wel een geweldig probleem voor ons, hè, wat de catechismus onze ellende noemt, is dat we dat eigenlijk niet goed doorzien, als het ons niet gezegd wordt vanuit de Bijbel. Onze grootste angst zou moeten zijn dat God er niet meer is voor ons. Voor de psalmdichter van 116 is dat het allerergste. Dat hij de Heer God niet meer kan eren samen met, in de kring van die gemeenschap waar hij deel van uitmaakt. Dat hij niet meer naar de tempel kan gaan om dankoffers te brengen. Als je dat niet meer kunt, dat zou je grootste angst moeten zijn. Is dat zo? Ik ben bang voor om in de steek gelaten te worden door je medemensen. Door mensen met wie je vertrouwd bent, van wie je houdt. Daar ben je bang voor als die je in de steek zouden laten. Je bent er bang voor als je zou moeten scheiden van familie of vrienden. Je bent bang voor dat je los zou moeten laten alles wat jij in het leven hebt opgebouwd in de loop van de tijd. En dat heb je om je heen gebouwd en dat geeft zekerheid, maar als je dat los zou moeten laten. Dat is een doemscenario, toch? Angstig. Je bent bang om ziek te worden. Want dan word je afhankelijk van anderen, dan moet je het uit handen geven, de regie. Dat is angstig. Het zijn allemaal hele wezenlijke en begrijpelijke angsten. Maar ken je nou ook de angst dat je gescheiden zou raken van God? Dat heeft natuurlijk alles te maken met of je van God hebt leren houden. Hè? Dat hij je ook zo lief geworden is in Christus, dat je hem niet meer kunt missen. Dat je zegt, als ik God niet heb, zou het allerergste zijn. Ja, die angst van het door God verlaten zijn, dat kun je helse angst noemen. In echt diepe Bijbelse zin, wat de hel is. De hel is de plaats, of de toestand, waar God niet is. Dat is de hel. Dat is de angst op Psalm 116. En de catechismus, in die vraag die we lazen met het antwoord, die brengt die angst te sprake. Naar aanleiding van die regel uit de apostolische geloofsbelijdenis. Dat Christus is neergedaald in de hel. Ja, of kan dat niet? Christus is neergedaald in de hel. Kan dat eigenlijk wel? Kun je dat zeggen? Moet je niet zeggen dat hel, toestand, plaats van waar God niet is, en Jezus, Gods Zoon, dat elkaar uitsluit? Want Jezus is toch geen moment God af geweest. Hij was de Zoon van God, hij was God. Hij is mens geworden, neergedaald, gestorven. Maar dat betekent niet dat hij een poosje geen God was. Hoe zat dat ook alweer, hè, met deze regel uit de grote blijdenis? Ik kan me goed voorstellen dat u dat niet meer weet. Bij die eerste ronde toen we door de catechismus zo heen gingen, is dat ook een keer uitgelegd. Ik zal u even uw geheugen opfrissen. En nou, dan is het inderdaad zo dan, dat je in de loop van de geschiedenis, als het gaat om deze regel, die twee formuleringen tegenkomt. Dat Christus is neergedaald in de hel, die formulering, die kom je tegen. En ook de andere formulering, dat Christus is neergedaald in het rijk van de dood. Het is ook, deze regel, een latere toevoeging aan de apostolische geloofsbelijdenis. Waarom dat in later tijd, een paar eeuwen later dan de oudste artikelen, waarom dat is toegevoegd, is niet meer met 100% zekerheid te zeggen. Sommigen denken dat in die regel, hè, dat Christus is neergedaald in het rijk van de dood of in de hel, dat het gaat om de gedachte dat na zijn sterven Jezus is afgedaald in het dodenrijk en dat hij toen daar de gelovigen uit het Oude Testament, die als het ware in een soort wachtruimte daar zaten, het dodenrijk als een wachtruimte, dat hij daar die gelovigen uit het Oude Testament heeft verlost. Uit het rijk van de dood. En ze bij zich naar de hemel heeft gebracht. Dat is een interpretatie van deze apostolische geloofsbelijdenisregel. Er is nog een interpretatie. Een uitleg dat Christus niet alleen de gelovigen van het Oude Testament zo uit het dodenrijk heeft verlost. Maar dat hij aan iedereen, of even een gelovig was, hè, uit de Oude Testament, Abraham, Isaac en zo, noem maar op. Maar ook de niet-gelovigen. Dat hij aan alle gestorvenen, of tot op dat moment, in het dodenrijk, zijn overwinning heeft verkondigd. Aan het kruis volbrachte werk. En met die verkondiging van dat evangelie in het dodenrijk, dat daarmee ook iedereen nog een keer een kans kreeg om zich te bekeren. En Christus aan te nemen als de verlosser. Dat is ook een uitleg. Nog weer een andere gedachte. Dat Christus na zijn dood naar de hel is afgedaald, waar hij het gevecht met de duivel is aangegaan. De vorst der duisternis, die mensen in zijn macht hield, gevangen hield. Christus is het gevecht aangegaan en heeft de duivel overwonnen. En dan, dat noemen we dan als laatste, de uitleg. Dat het niet zozeer is dat Christus letterlijk in de hel is geweest. Zo moet je dit niet uitleggen. Maar dat deze regel betekent dat hij, de Heer Jezus, de helse pijn en angst heeft doorleefd. Dat de betekenis is van dat neergedaald ter helle. Hij heeft de helse pijn en angst doorleefd. En dan kun je denken aan dat moment in Gethsemane bijvoorbeeld, als Christus daar bidt, of die beker van het lijden aan hem voorbij mag gaan. En zijn bloed werd tot zweetdruppel, staat er dan in het evangelie. Of natuurlijk dat moment aan het kruis, waar Christus heeft uitgeroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat er bedoeld wordt met nedergedaald ter helle, de helse pijn en angst doorleeft. En dan zijn die woorden zo aan het eind van gestorven en begraven en dan neergedaald in de hel. Dat neergedaald in de hel een soort samenvattende formulering is. Van al het lijden en de pijn en de angsten die Christus heeft doorstaan. Die laatste uitleg, dat je dat hel, neergedaald naar de hel, niet letterlijk moet nemen, maar het moet betrekken op de angst, helse angsten, die is van Calvijn. Want Calvijn, die wil ver weg blijven bij die idee dat Christus na te sterven aan het kruis nog in het dodenrijk is geweest, om zijn overwinning daar te verkondigen aan de doden, met als bedoeling dat ze nog een kans krijgen om zich te bekeren. Van die idee wil Calvijn ver weg blijven. Dat zou mensen maar op een verkeerde manier geruststellen. En zo van, als ik dan nu niet bekeer tot God, als ik nu niet gehoorzaam ben aan het evangelie, ik krijg straks na de dood, krijg ik nog wel een kans. Nee, zegt Calvijn, absoluut niet. Het is nu genadetijd voor je. Nu komt Christus met zijn evangelie tot je. Bekeer je. En aanvaard hem als je Heer. Met de dood is het klaar. Geen nieuwe kans. En de catechismus volgt nu Calvijn in die uitleg. Het gaat om de helse pijn en angst die Christus heeft doorleefd. Daarmee laat die catechisme zien, dat hebben we vaker opgemerkt, hè, dat het geen droog leerboekje is, maar dat het de bedoeling van die catechismus is dat het steun wil geven in het geloofsleven van elke dag. De catechismus houdt niet van speculaties over hoe en wat, allemaal interessante dingen, maar wil gewoon heel concreet troost bieden. Hou vast aan mensen in hun angsten, in hun depressies, in hun wanhoop. Je weet toch, daar begint het ook toch mee, in dit leerboekje. Wat is nou uiteindelijk je allerdiepste, je allerlaatste houvast? In leven en in sterven. Daar begint het mee. En daar gaat het altijd weer om. Nou, en dat houvast is, en dat komt hier zo weer naar voren, dat Christus de angst van alle angsten heeft doorleefd. De angst van verlies van controle. De angst van dat je totaal op jezelf teruggeworpen wordt. De angst dat zelfs God je zou loslaten. Die angst, die helse angst. Hij heeft dat doorleefd en omdat Christus dat heeft doorleefd, blijft die angst ons bespaard, gemeente. Dat is de troost. Dat is je allerlaatste houvast. Het unieke van het werk van Christus. Hij neemt op zich wat wij zouden moeten dragen. Maar niet meer hoeven, dankzij hem. Er blijven allerlei redenen over in het leven. Om bang te zijn. Als mijn gezondheid me in de steek laat, wat dan? Komt er weer oorlog? Zullen we straks aan een nieuw jaar beginnen? Kunnen we straks aan het einde van 2025 weer danken dat het vrede was en is gebleven. En dat we zo in alle rust hier in Nederland ons leven konden leiden. Of, hoe lang houden we het met elkaar nog leefbaar? In het licht van de klimaatcrisis waar we mee te maken hebben. Of je even kijkt naar naar onze samenleving. Nou ja, dan, je ziet steeds meer de mensen dat die samenleving niet meer zo samen is. Hè? Dat het allemaal uit elkaar valt in groepen. Die tegenover elkaar staan en elkaar schreeuwen. Allemaal angsten. En je kunt je er zorgen over maken. En je moet niet je kop in het zand steken. Juist als, ook als christen niet. Maar van de allerdiepste angst, de angst aller angsten, ben ik verlost. Omdat ik weet dat Christus voor mij het oordeel van God heeft gedragen. Ik kan zonder angst voor God verschijnen. En als dat zo is, dan gooi dat werpt dat licht op alles aan die, al die andere dingen waar je bang voor kunt zijn. Ik val nooit uit zijn hand. Weet, is dat nou ook uw geloofsbelijdenis? Als we dan straks ook weer de geloofsbelijdenis zullen opzeggen met de kerk van alle tijden en aan alle plaatsen, moet u zich dat realiseren. Als u dat echt belijdt met heel je hart. Christus gestorven, begraven en nedergedaald in het rijk van de dood of in de hel. De helse angsten ondergaan. Is dat echt iets van jezelf? Dat zekerheid geeft in alles wat er onzeker is en blijft. Psalm 16, die spreekt daarover, die zingt daarvan. Hè? Geliefde psalm, God heb ik lief. Psalm van David. David, een mens als wij, hè? En daarom is hij die onze angst daarin verwoord. Maar Psalm 116 is ook de psalm van de zoon van David, hè? Dat moet je nooit vergeten als je de psalmen leest, dat de psalmen ook de liederen van Christus zijn. Dat het over hem gaat en dat hij ook het onderwerp is, die zelf zingt, die ze beleeft. Psalm 116 is de psalm van de zoon van David, onze Heer Jezus Christus. Hij heeft hem gezongen. Elke keer als Jezus ook met zijn familie, met zijn leerlingen de Pascha vierde. Psalm 16 was vast onderdeel van die Pascha-liturgie. Tot vlak voor zijn lijden en sterven aan het kruis. Heeft hij het gezongen. Wanden van de dood hadden mij omgekneld. Angst voor de hel, voor het dodenrijk, had mij omvangen. Heeft hij gezongen. Bedenk dat. De gemeente, dat maakt dat wij die psalm door hem anders mogen zingen. Anders. Namelijk in het volste vertrouwen. Dat wij door niets en door niemand kunnen worden gescheiden van onze Heere God. En dat Christus de zekerheid is. De vaste grond uiteindelijk. Van iedereen die God herkent. Amen. Thank you. zullen we samen de Heer God gaan danken en bidden. En we mogen samen met broeder en zuster Blijenburg danken voor de bemoedigende uitslagen die onze broeder heeft gekregen. Hij was van de week bij de arts en die had hele goede berichten voor hem. En daar willen we ook de Heer God voor danken en bidden voor het vervolg. En we danken ook samen met Gerrit en Katrien Kip. We hebben op afgelopen woensdag met kerst nog voor Gerrit gebeden. Toen was hij nog in het ziekenhuis. Maar op die dag later kwam het bericht dat hij toch naar huis mocht. Zodat hij op eerste kerstdag thuis kwam bij zijn vrouw. Daar willen we ook voor danken. Heere God in de hemel. Heere Jezus. Wat bent u een unieke God. Dat als het gaat om die allerdiepste dingen van ons leven. Zonde en dood en angst. Dat geen dingen zijn die ver bij u vandaan staan. Waar u geen deel aan hebt. Omdat u een God zou zijn, ergens in een hemel, ver weg. In eeuwige gelukzaligheid. Ja, zo'n God bent u. Maar in uw zoon bent u neergedaald. In het diepste diep. Dieper dan wij kunnen denken. Dood en angsten. Heren, wij prijzen u en verdanken u dat we u zo mogen kennen als zo'n God. Die ons, hoe diep wij ook zitten, die ons opraapt. Die ons bereiken kunt. Heren, we danken u dat we dat mogen weten en geloven. Dat wij niet zo ver weg van u gezworven kunnen zijn. Of zo diep weggezakt kunnen zijn. Dat u er niet bij zou kunnen. Dank u wel voor uw evangeliewoord. Waarin u ons roept. Nu, vandaag, het heden der genade. Om naar u te luisteren. U te erkennen als onze Heer, als de machtige. Heer, we bidden samen voor mensen die bang zijn. Angst in zijn veelsoortigheid. Heer, dat ze die diepe zekerheid mogen leren kennen. Daar houvast mogen vinden in u, Heer Jezus. We denken aan mensen die wanhopig zijn, die depressief zijn. Mensen die als ze vooruitkijken naar de toekomst, dat de angst hen om het hart slaat. Allerlei vraagtekens en onzekerheden. We bidden samen voor mensen die zich diep eenzaam voelen. Die zich verraden voelen. Door wie misschien je het meest naast stond. Op wie je vertrouwde. Maar het vertrouwen werd beschaamd. En dan is het allemaal zo moeilijk om het weer te leren. Een ander toch te vertrouwen. Heere God, dat we bidden dat die mensen u mogen leren kennen. Het zicht op u mogen houden. Als die in en in betrouwbare God. Die, als hij zijn woord geeft, dat woord gestand doet. En die niet loslaat waar u mee begint. Heer, zo mogen we ons leven ook aan u toevertrouwen. Als we straks ook weer dit jaar zullen afsluiten, een nieuw jaar beginnen, dat we in het diepe geloof leven, dat onze tijden, met alle wisselingen, voor- en tegenspoed, rijkdom en armoede, dat het in uw handen is. En dat het dus goed is. Heer, dat willen we ook samen met broeder en zuster Blijenburg. Ze bij de dokter waren. En dan moet je je overgeven aan zo'n arts. En die weet het, als het gaat over je lijf en over je gezondheid. Daar mogen we ook samen voor danken. Voor al die voorzieningen die we hebben. En als een arts dan een goed bericht voor ons heeft, wat een opluchting. Heer, onze broeder en zuster ervaren dat werkelijk als een bemoediging van uw kant. Maar geef ook dat, ook als anders zou zijn geweest, dat onze broeder en zuster samen mogen weten dat het altijd goed is, omdat hun leven door u gedragen wordt. Dat zij met de troost van het leerboekje van de catechismus leven mogen. In leven en sterven ben ik van de Heer Jezus. Heer, dat mag ook vertrouwen zijn van onze broeder Gerrit Kip. Dank u wel dat hij thuis, toch thuis mocht komen met kerst. Om dat te vieren bij zijn vrouw. Het blijft allemaal kwetsbaar als het gaat om zijn gezondheid. Heer, ziekte. Het is al iets van de dood die werkt in ons leven, die dichtbij komt. En je voelt het, dat je lichaam dan aftakelt. Het einde, dat voel je. Maar Heere God, u bent de eeuwige. En door uw Zoon, de Heer Jezus, we hebben het weer mogen horen. Laat u ons delen in het eeuwige leven. Dat zelfs als dat moment komt dat de dood zich aandient, dat we niet bang hoeven zijn. Omdat u, Heer Jezus, daar al geweest bent. En voor ons dus ook de dood geen angst meer aanjaagt. Want u bent koning over alles. En er kan niets zijn wat ons van u kan scheiden. Heren, zo mogen we ook weer aan een nieuwe week beginnen. Sterk ons in ons geloof als we twijfelen. En geef dat we dan ook in alle vertrouwen en alle rust van dit geloof in u, de machtige God, zullen getuigen ten opzichte van mensen die onrustig zijn en bang. Hier is ook bidden we samen, om Jezus wil. Amen. We mogen onze gaven geven voor de dienst van God. Na het zegengebed over de gaven zingen we 2 coupletten uit psalm 68. Ook zo'n psalm waarin de macht van God wordt bezongen. En daar komt zo'n regel in voor, in een van die coupletten: gevangen de gevangenis. En dat gaat over dat rijk van de dood en de hel die door de Heer Jezus gevangen genomen zijn. Psalm 68, vers 6 en 7.
Laten we een zegen vragen over onze gaven. Goede God, zegen onze gaven die we van u ontvingen. Leer ons beeld van u te zijn door armen eten te geven, vreemdelingen op te nemen, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken. Maak ons tot levende getuigen van uw liefde. Amen.
We belijden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof. En daarna zingen we ons avondlied. Een lied vol vertrouwen. Je hoeft niet bang te zijn. Uit het nieuwe liedboek 935. En ieder van u spreken in zijn en haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. En zo mogen we heen gaan in vrede, dragende en uitdragende de zegen van God. Gemeente, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.